Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal Geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze podcastmakerij.
Yes, en jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat via vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken.
Ja, en je krijgt er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk en word vriend van onze show.
Veel plezier met de aflevering.
Geniet ervan.
Dag makers van Bruto Nationaal Geluk. Mijn naam is Maggie en ik kom uit West-Vlaanderen. Ik probeer op dit moment mijn accent te verstoppen zodat ik een goede indruk op jullie maak. Ik vind jullie podcast heel waardevol. Ik luister ook altijd naar jullie podcast omdat ik ook met geluk bezig ben. Ik vind jullie heel leuk klinken samen.
Oh, Eva, hoe leuk is dat? En Maggie, dat van op die taal uit, niet stressen.
Nee, ben negen. Het is niet dat wij ons Gens accent hier wegsteken achter de microfoon, toch?
Nee, maar wel cool dus dat al die spraakberichtjes van jullie zo binnenkomen in onze mailbox. Dat is echt heel leuk om jullie te horen.
Ja, en we halen er ook veel inspiratie uit, hè? Want zo komen er ook onderwerpen bovendrijven die wij anders niet zo snel zouden behandelen of zo. Zoals deze week met de vraag van Maggie trouwens.
Ik ben bezig met geluk omdat ik als jonge moeder het gevoel heb dat ik het gouden randje op mijn dagen kwijt ben sinds het verlies van mijn eigen moeder. En ik vraag me af hoe anderen dat doen. De schoonheid van het leven terugvinden als de dood van een dierbare er zo hard op inhakt. Ik merk ook dat rouw een gigantisch taboe is, zowel in mijn omgeving, en dat het een gigantische impact heeft op mijn denkwijze, maar ook op mijn karakter. Ik wil jullie graag om hulp vragen hoe je beter om kan gaan met rouw en het verliezen van iemand die je supergraag ziet. Bedankt. Dag.
Ja, geen gemakkelijke vraag inderdaad.
Mm-hmm.
En ik wil er anderzijds ook nog wel een vraag bovenop gooien om te starten, Eva. Want wat Maggie zegt, hè, is het een taboe?
Ja.
Hoeveel ruimte maken we eigenlijk nog voor rouw in ons leven? En hoe zou het zijn om daar meer aandacht voor te hebben en meer toestemming voor te geven?
Oh, dat is echt een goede vraag inderdaad. Want als ik nu terugdenk aan die paar mensen die ik ben verloren al in mijn leven, ja, dan komt dat in het begin heel hard binnen. Is dat een shock? En dan gaat het naar die begrafenis, maar daarna gewoon weer aan de slag, gewoon weer aan het leven. Want dat wordt ook een beetje verwacht van onze maatschappij. Een paar dagen rouwverlof en hup, je moet er weer staan.
Ja, het mag precies niet te lang duren.
Nee.
Terwijl het wel nodig is, denk ik, afscheid nemen en rouw, dat is ook mens zijn.
Ja.
En we kunnen dat niet met een aan-uitknop doen.
Ja, en we kunnen rouw ook nog breder trekken dan rouwen om een persoon die is overleden natuurlijk. Want onlangs las ik dat boek van Joris Hessels, Een klein afscheid. Ik heb het, jij hebt het ook gelezen, hè, Maaike?
Ja.
En dat is over afscheid nemen van mensen die er nog zijn. Hè, vergane vriendschappen, het gaat over liefdesverdriet, over mensen met dementie die nog leven. En dat zijn ook allemaal rouwprocessen waar we eigenlijk te weinig bij stilstaan.
Ja, het is echt een prachtig boek. En op het einde staan er ook mooie inzichten in van psychiater Uus Knops, die heel veel met rouw bezig is.
Ja.
En zij zegt dat we ons hele leven afscheid nemen in allerlei variaties. Eigenlijk zegt ze, alles waar we ons aan hechten en ons hart mee verbinden, zal vervolgens ook ons hart doen breken.
Mm-hmm.
Maar het voordeel daarvan is dat je eigenlijk kan denken, ik heb al eerder afscheid genomen, ik zal nog vaker afscheid nemen en je kan er dus maar beter bewust mee omgaan, is haar advies.
Ja, dat klopt. En ik heb trouwens online gezien op de Instagram van Uus dat zij mee aan de basis staat van een aantal onumenten. Ik kende dat niet, maar dat zijn plekken waar je letterlijk rouw een plek kan geven en naartoe kan gaan om te rouwen. Ik had daar echt nog nooit van gehoord.
Ja, heel mooi initiatief. Hè?
Ja, hè?
Dat bevestigt trouwens voor mij ook het belang van rituelen. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die helpt. Bewust en intentioneel plaatsmaken om te rouwen, zoals Uus Knops ook al zei.
Mm-hmm.
En jezelf daar tijd voor geven, maar ook bepaalde momenten daarvoor kiezen. En misschien wordt het ook zo makkelijker om dan niet de hele tijd mee te nemen in je leven, omdat je weet, er is een plek, er is een moment, er is een ritueel. Heb jij zo'n rouwritueel, Eva?
Oh ja, op het rekje boven mijn computer, mijn bureau, staat een heel mooie foto van Bjorn. En dat is een vriend die ik verloren ben op mijn 17e.
Ja, je hebt daar ook een hele mooie podcast over gemaakt.
Mm-hmm.
Die heet Waarom? wie die nog niet heeft geluisterd, zeker doen. Het is echt prachtig.
Merci, merci. En trouwens, die podcast maken was voor mij het grote verwerkingsproces, hè, achteraf gezien. En daardoor heb ik, door die podcast te maken, heb ik ook zijn stem op mijn computer staan. Hè, want ik had cassettes die ik dan heb gedigitaliseerd. En af en toe luister ik nog een keer naar zijn stem eigenlijk. Dat is wel een soort ritueel, denk ik. Hè. En jij, Maaike?
Ik heb zelf heel weinig ervaring met rouw. Dat is misschien ook waarom dat ik zo'n vraag niet meteen zou zelf bedenken.
Ja.
Maar ik leerde in mijn vak wel dat een plaats maken in je leven voor rouwen en verwerken, gewoon algemeen, van veranderingen en afscheid, dat dat echt essentieel is.
Mm-hmm.
En je zou kunnen denken aan zo'n klein altaartje met herinneringen en foto's, of een moment dat je afspreekt met vrienden of familie om te herdenken, of samen naar een bepaalde plek terugkeren. Alleen kan je dat doen, maar dus zoals ik zei, ook liefst samen met anderen. Want rituelen hebben eigenlijk van oudsher een verbindende functie. Die zorgen ervoor dat we het leven, en misschien vooral de moeilijke stukken in het leven, ook niet alleen moeten doen.
Ja, en wij hebben dat keer gedaan, hè, Maaike. Zo zijn we in november naar Reveille geweest samen. Wie dat niet kent, dat is een soort van troost-event. Dat wordt in heel Vlaanderen georganiseerd, denk ik, rond 1 november. Rond zonsondergang, hè, Reveille. En dan worden er overal op kerkhoven concerten gegeven, verhalen voorgelezen, teksten. En wij zijn samen naar Locristi gegaan. Hè?
Ja, om de broer van een vriend van mij te herdenken die vroeg gestorven is.
Ja.
Maar ook omdat we daar nieuwsgierig naar waren om bewust eens deel te nemen aan zo'n ritueel en te voelen wat dat met je doet.
Ja.
Luister maar. Society, you're crazy green. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Wow, Maaike, dat was een intense ervaring, hè, dat concert hier in Locristi. Ja, zot, hè, hoe diep dat toch binnenkomt, zelfs na al die jaren. En dat was nu voor een broer van een vriend van mij, maar dat is niet dat ik die zo goed gekend heb. En dat is ook al keilang geleden. En toch is dat zo intens.
Maar je zag ook aan al die mensen daar rond, hè, wat dat met iedereen deed. En ik kende daar nu een keer niemand. En toch, ja, ik denk dan aan Bjorn bijvoorbeeld, hè, die ik verloren heb. Allee, dat resoneerde wel met van alles. Hè. Dus ik heb wel het gevoel dat ik ook hem een beetje herdacht heb door dit, nee?
Ja, sowieso geeft mij dat een vrij gevoel van samen zijn of zo. Dat is toch gek? Maar je zou denken, samen feestvieren maakt ons verbonden, maar samen rouwen dus ook, hè? Ik voelde mij wel op een andere manier echt bij die andere mensen.
Nee, dat klopt. We stonden daar zo in een cirkel rond, hè? Ja.
Ja, echt heel mooi.
En volgend jaar nog een keer. Dat is nu zo raar om dat te zeggen, eigenlijk, hè?
Dat is niet echt iets waar je mocht naar uitkijken, zeker, hè?
Nee.
Nochtans, ik zou dat wel doen, eigenlijk.
Ja, maar we gaan dat gewoon doen, hè?
Ja, dat is goed.
Maar ik heb daar nog vaak aan teruggedacht achteraf. Dat was voor mij wel echt waardevol, dat moment.
Ja. Ja, het heeft mij ook laten zien dat als we, ook als we zelf niet betrokken zijn bij een heftige levensgebeurtenis, ik was daar nu wel zijdelings wel een beetje bij betrokken, maar dan nog, voor jou bijvoorbeeld, ook dan helpt het om deel te nemen aan andermans rituelen. We leren blijkbaar iets van het leven daarvan, dat ons geruststelt, dat ons troost.
Mm-hmm.
Dat we niet alleen zijn, dat verlies normaal is, dat onafwendbaar is zelfs, maar dat we het samen te boven kunnen komen. Wat ook frappant is trouwens, Eva, mensen die meer ruimte maken voor lastige emoties, die blijken ook vaker positieve emoties te ervaren.
Ah ja, dus je zegt nu, door langer of anders stil te staan bij dat rouwen of verdriet te hebben, maak je toch meer plaats voor plezier in je leven. Maar je zou het omgekeerde verwachten, omdat je net zoveel verdriet ervaart.
Ja, bijzonder eigenlijk, hè?
Ja.
Maar negatieve emoties zijn blijkbaar helemaal niet zo negatief als wij denken. Als je ze niet onderdrukt, maar er aan de andere kant ook niet volledig in opgaat. Maar ze kan ervaren, dus daar zit zo'n soort middenplek in. Als je ze kan ervaren en door je heen laten stromen, kom je blijkbaar dichter bij een goed geleefd leven dan als je enkel positief wil denken of positief wil voelen.
Okay.
Je kan dus ook verdriet en rouw beter actief uitnodigen in je leven, want anders kan je ook plezier niet meer goed voelen. Je raakt een beetje verdoofd, zeg maar. Dat is ook wat Maggie beschrijft met de gouden randjes gaan eraf. Terwijl als je actieve acceptatie doet van moeilijke gevoelens.
Mm-hmm.
Zo heet dat dan. Hè. Dat betekent dat je je bewust wordt van wat je voelt, daar plaats voor maakt, het laat zijn, het laat duren zo lang als nodig is en het tegelijk ook laat verdwijnen en weg hebben als het klaar is.
Okay, dus echt beter 10 minuten uithuilen of en in de emotie gaan in plaats van altijd op onze tanden bijten en doordoen.
Ja.
Is dat wat je zegt? Hè?
Ja. Ja. Ja, want als je vaker die primaire emotie, dus die oorspronkelijke emotie, ruimte geeft, dan krijg je minder last van secundaire emoties. Hè. Secundaire emoties zijn dan bijvoorbeeld teleurstelling, woede, apathie, kritisch kijken. En laatste, die secundaire, die zuigen je leeg, want die kloppen niet helemaal. Die dekken eigenlijk de oorspronkelijke emotie af, omdat je die niet wilde voelen. Terwijl zo'n primaire emotie duurt vaak niet zo lang. Die komt misschien wel meerdere keren op en die blijft misschien wel jaren terugkomen, maar die gaat vaak in enkele minuten ook weer over. En het zijn die verhalen in ons hoofd en dat analyseren en dat denken, die zorgen voor secundaire emoties. En dan denken we bijvoorbeeld, ik zou er nu toch al vanaf moeten zijn, of daar gaan we weer, of wat hoe flauw ben ik? En die maken dat we het heel zwaar kunnen krijgen.
Ja, daar ken ik wel. Soms overanalyseer ik echt al mijn gevoelens ook. En het is eigenlijk veel gemakkelijker om te zeggen, ik voel mij slecht nu, punt uit, en ik moet dat niet oplossen of fixen of zoiets.
En het had ook niet al lang over moeten zijn. Ja. Het is helemaal oké dat het niet oké is. En wat ook helpt, denk ik, Eva, is weten dat het leven cyclisch is en niet lineair. Het is niet zo dat je voorgoed veranderd bent en het nooit meer terugkeert. Hè? Dat je voor altijd kapot en gebroken bent van verdriet. Eigenlijk is dit gewoon een seizoen in je leven. En de ene periode in je leven is makkelijker en lichter dan de andere. Maar dat zegt niets over je identiteit en dat hoeft niet blijvend te zijn. Hè? Rouwen is een seizoen in je leven. Je studententijd is een seizoen in je leven. Kleine kinderen zijn een bepaald seizoen in je leven.
Oh, dat doet mij zo hard denken aan dat boek waar jij al weken niet over kunt zwijgen, Mike.
Wow, Winteren.
Ja, van Catherine May. Ik heb het ondertussen ook gelezen. Je hebt mij besmet. En het is een prachtig boek, hè?
Ja, hè? Dat concept van haar is echt heel krachtig. Het idee van winteren en daar dan ook naar leven, tijd maken voor die winter.
Ja.
En wat zij ook heel mooi toont, is dat je niet kan voorspellen hoe lang die winter duurt. Maar als je er echt induikt en het helemaal winter in je leven mag zijn, dan kan het ook weer volop lente worden daarna.
Mm-hmm.
Terwijl als we willen, en dat is denk ik, dat hebben we allemaal, hè, dat het sneller voorbij gaat, dat we een makkelijke, vlotte overgang maken na een verlies of een verandering, dan gaan we voorbij aan het feit dat sommige dingen ook letterlijk tijd nodig hebben. Gewoon echt tijd.
Ja, is dat de grote conclusie van deze aflevering, Maaike?
Dat we rouw echt een plaats moeten geven, ja, dat denk ik.
Ja.
En dat we dus rituelen aan kunnen verbinden, dat we die primaire gevoelens moeten ruimte geven. En dat misschien lang mag duren en donker mag zijn, maar dat we tegelijk ook mogen beseffen dat die winter ooit weer overgaat. En als we zo kijken, denk ik, en daar durven induiken, dan komt er ook weer ruimte voor plezier. Ja. Schoon, niet makkelijk, maar wel mooi, hè?
Ja, heel schoon. Ja, en ik wil ook nog een podcasttip geven zo op het einde van deze aflevering, Maaike. Een podcast die ik onlangs ontdekte, en dat is Podcast Weg, waarin Sophie Verschuren telkens iemand gaat interviewen over rouwen. Heel veel verschillende verhalen, maar heel mooie, herkenbare interviews, vind ik dat.
Ja, en dat wil ik wel aansluiten, want ik heb ook erg genoten van de podcast Goodbye to All This, waarin een podcastmaakster eigenlijk het afscheid van haar man en het leven na zijn dood documenteert. Heel intense, maar hele warme podcast.
En heel droevig ook, hè?
Ja.
We zetten al deze tips en ook al de boeken waar we het over gehad hebben op onze website bij de show notes.
En als jij ook nog goede tips hebt, mag je dat zeker laten weten via mail of via onze socials, want dat hebben we graag.
Yes, en wie we ook graag hebben is Sander. Merci Sander voor de jingle en de sound. En aan jullie, tot de volgende keer.
Dag.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister.
Luister.
Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.